kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Wie tijdens de algemene politieke beschouwingen in september goed luisterde, kon de politieke onvrede horen over het onderwerp dat we vandaag in Haagse Zaken bespreken. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma begon erover.
En ik zou er het kabinet ook een suggestie mee willen geven. Namelijk, doe iets ook aan de managementcultuur die bij de Rijksoverheid is ontstaan. Ik denk, en ooit is dat met recht ingesteld, dat de omloopsnelheid bij de ABD te snel is. En dat managers te snel van plek naar plek gaan om elders hun kunstje weer te gaan doen.
En ook D66-fractievoorzitter Rob Jette sprak het kabinet erop aan.
En de heer Heerma heeft er ook al over gesproken, maar ik zou eigenlijk een vraag willen stellen aan iedereen in vak K. Wie van u heeft geen problemen met zijn uitvoeringsorganisatie? En dat zijn inderdaad maar heel weinig, zelfs niemand. En voorzitter, dat is wederom iets waar we gelukkig om kunnen lachen, maar ook heel pijnlijk. Dat dus heel veel Nederlanders, of dat ze nu een rijbewijs aanvragen of een toeslag aanvragen, of met een andere instantie te maken hebben, dat ze niet de dienstverlening krijgen die wij van de overheid verwachten.
We gaan het hebben over de top van de ABD, de Algemene Bestuursdienst. De eerste schil rond bewindspersonen. Buiten hoor je af en toe misschien de wind fluiten. Binnen zitten Dirk Stokmans en Philip de Wit Wijnen. Jullie spraken de afgelopen weken met topambtenaren, voormalig topambtenaren, politici, anderen, om te achterhalen waarom het zo vaak misgaat. Philip, waarom wilden jullie dit onderzoeken?
Ja, dat was vorig jaar natuurlijk een vrij concrete aanleiding. Nog steeds eigenlijk. Dat is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Daar heeft de Tweede Kamer een jaar lang over gedebatteerd. Daar is een staatssecretaris om weggestuurd. Mm-hmm. Heel veel van de kritiek op het probleem van de affaire is gelegen in het ambtelijk apparaat. De leiding van de Belastingdienst. Er is ook in januari is de hoogste baas van de Belastingdienst weggestuurd. En de Tweede Kamer heeft naar aanleiding van deze affaire om een onderzoek gevraagd bij minister Knops van Binnenlandse Zaken. Om die Algemene Bestuursdienst eens kritisch onder de loep te nemen.
En dat deden jullie alvast?
Hebben wij vast gedaan.
Dirk?
Nou, wat ik vaak tegenkwam toen ik afgelopen jaren zocht ik wel eens dingen uit die mis waren gegaan in het openbaar bestuur. Bijvoorbeeld de invoering van de PGB, het persoonsgebonden budget voor waarmee kwetsbare mensen zelf hun zorg kunnen betalen. En ik heb dingen uitgezocht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie die misgingen. En wat telkens weer opviel waren bepaalde patronen in hoe problemen die voor iedereen die ernaar keek duidelijk waren, nooit leken aan te komen bij de mensen die er besluiten over moesten nemen. Bij de topambtenaren en bij de bewindspersonen. En als je dat maar vaak genoeg ziet, dan ga je toch denken dat daar iets structureels aan de hand is. Dat is voor mij een belangrijke reden om hierin te duiken.
Ja, en wat jullie eigenlijk hebben gedaan is spreken met een beroepsgroep die nooit of bijna nooit met naam en toenaam in de krant wil. Ambtenaar namelijk. Of überhaupt met journalisten wil praten. Hoe was dat moeilijk?
Ze mogen ook niet, hè? Ja. Ambtenaren mogen niet zonder hun bewindspersoon of buiten ze om zomaar met buitenstaanders spreken. We hebben alle twee volgens mij een netwerk op basis van de verhalen die we eerder schreven. Dus je belt nog eens mensen op, wil je daar toch een keer over praten. Ik denk ook wel dat bij veel van hen het gevoel echt is dat er echt een groot probleem aan het ontstaan is. Of al ontstaan is. En vaak is het zo, als mensen echt grote problemen zien, willen ze toch wel praten. Ook al mag het niet, ook is het licht risicovol.
Waarom mag het eigenlijk niet?
Ik denk dat de gedachte erin zit dat een politicus moet zich voor de Tweede Kamer verantwoorden. Een ambtenaar is alleen maar, ja, het bestaat eigenlijk niet. Hè? Het is de politicus die zich tot de Tweede Kamer verhoudt. Dus een ambtenaar die zelf dingen gaat zeggen, die kan een bewindspersoon in problemen brengen. Omdat hij net wat anders zegt. Of omdat hij praat in principe namens de bewindspersoon.
Was het niet Oekase Kok, Dirk, die het einde maakte aan de contacten tussen ambtenaren en de buitenwereld?
Ja, althans, we hebben de aanwijzingen externe contacten Rijksambtenaren voor ons liggen van 19 mei 1998 van minister-president Wim Kok. Die regelt eigenlijk allerlei dingen over contacten tussen voornamelijk Kamerleden en ambtenaren, of Kamercommissies en ambtenaren, maar ook tussen ambtenaren en de rest van de buitenwereld. En in feite komt het op neer dat de minister voor wie de ambtenaar werkt eigenlijk over alles gaat. Dus als je al iets wil als ambtenaar, moet het altijd met de minister erbij of met toestemming van de minister. En in principe liever niet. Bijvoorbeeld een voorbeeld over journalisten verzoeken. Aanwijzing 12. Verzoeken van journalisten om interviews worden behandeld door de daarvoor aangewezen ambtenaar, dan wel in de daarvoor aanmerking komende gevallen door de minister zelf. Op verzoeken van de minister om schriftelijke contacten wordt van geval tot geval beslist door de minister. De minister zit er bovenop.
Ja, maar dus moeten we dat een beetje stiekem doen. We kennen wel wat ambtenaren. In de loop der jaren schreven we veel over verhalen waar we ambtenaren voor nodig hebben. Dus een aantal was wel bereid met ons te praten, maar op achtergrondbasis. En een aantal voormalige ambtenaren wilden ook wel met naam en toenaam in de krant.
Ik kom toch nog een leuke aanwijzing tegen, die ik even vertaal, want het is ambtenarentaal. Maar het gezag kan achteraf kijken of de uitlating van de ambtenaar er niet toe leidde dat zijn functievervulling niet meer in redelijkheid zal zijn verzekerd. Dus of hij nog zijn baan kan houden als hij iets gezegd heeft. Nou, dat zijn die klinken allemaal heel onschuldig, maar zo voelt het wel voor veel ambtenaren. Ik kan mijn baan kwijtraken, misschien nog belangrijker. Misschien raak ik mijn baan niet kwijt, maar wil iemand me nog wel hebben? Want mensen die wij spraken zeiden ook, als ik met deze kritiek naar buiten kom, ja, dan word ik niet meer gepruimd in mijn netwerk, wat logisch is.
Ik moet overigens bijzeggen dat ministeries wel steeds vaker bereid zijn eigenlijk om met ambtenaren achtergrondgesprekken te organiseren voor journalisten. Ingewikkelde dossiers, dan krijg je best vaak achtergrondbriefings.
Dat is uitleg.
Dat is uitleg, maar dat is wel prettig, want dan weet je wel een beetje hoe het zit. Ik heb gisteren toevallig nog bij Financiën met een hoge ambtenaar gesproken over statendeelnemingen. Vond ik heel nuttig.
We gaan het in deze aflevering dus hebben over de problemen bij de Algemene Bestuursdienst. Hierna noemen we dat maar gewoon even de ABD voor het gemak.
De ABD, ja. Dat is de afkorting.
Maar zoals altijd in Haagse Zaken nemen we eerst even een stapje terug. Wat is de ABD, Filip?
De ABD is de organisatie voor de hoogste ambtenaren die bij de Rijksoverheid werken. Het gaat om, er zijn 130.000 Rijksambtenaren. Ambtenaren in Rijksdienst, dus dat is niet gemeente en niet provincie en niet de politie en niet onderwijs en defensie. Dus echt mensen die voor departementen werken. En de top daarvan, dat zijn 1400 functies vanaf, nou zeg maar, hoofden van afdelingen, directeuren van bepaalde directoraten. En de top daar weer van, dat is de topmanagementgroep, dat zijn er een stuk of 90, kleiner 90. Dat zijn de secretarissen-generaal, de plaatsvervangend secretarissen-generaal en de directeuren-generaal. En die zitten in dat systeem van de ABD. Vanaf een bepaald salarisniveau kom je in aanmerking voor die managementfuncties. Schaal 15, schaal 16, Dirk, dat is het ook weer. Schaal 15, ongeveer vanaf 5.500 euro bruto in de maand. En de top, die toplaag, die topmanagementgroep, die zit in schaal 19. Dat zijn de hoogste salarisschalen. En dan zit je echt, ik heb een heel lijstje hier bij me. Schaal 19 is ongeveer vanaf 8000 euro bruto in de maand. Maar goed, en het systeem, het is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar zit ook een kantoor bij, bureau ABD heet dat.
Zit dat ook bij Binnenlandse Zaken?
Ja, nou, die hebben een aparte toren in Den Haag. Maar die organiseren eigenlijk de werving, de selectie, de opleiding van deze topambtenaren, van potentiële topambtenaren. Ze proberen te kijken elders op de arbeidsmarkt of er geschikte kandidaten zijn om bepaalde functies te vervullen. Het is eigenlijk zo, zeg maar, personeelszaken van de top van de ambtenarij.
Oké, maar die ABD bestaat dus uit 1400 managementfuncties.
Ja.
En dan heb je de ABD top.
Dat zijn er 90.
En dat zijn er 90.
Top managementgroep. Want je hebt ook nog ABD top consult.
De top managementgroep is de toplaag van die ABD, van de Algemene Bestuursdienst.
Dat zijn er 90.
90. En een onderdeel daarvan, dat zijn 8 mensen die zitten bij de top, bij de ABD top consult afdeling. Dat zijn de overheidsconsultants die interim klussen of onderzoeksopdrachten
doen. Wat voor klussen doen die mensen?
Nou, er zitten er nu 2 tijdelijk bij de Belastingdienst om daar de nieuwe functies directeur-generaal toeslagen en directeur-generaal Belastingdienst, om die te vervullen. Daar zijn de vacatures voor open. Dus totdat er een nieuwe komt, vullen zij ad interim die positie in.
Filip, je had het net al eventjes over directeur-generaal, secretaris-generaal. Kun je daar even een hiërarchie in aanbrengen? De
secretaris-generaal zijn de hoogste ambtenaren van elk departement. Elk departement heeft 1 SG. Die is de baas van alle ambtenaren op het ministerie. De hoofdwerkgever, kan je zeggen, die is ook altijd, wat dan heet, de vacaturehouder, voor als er vacatures zijn, iets onder in die top. Hij moet dat begeleiden. En hij is eigenlijk de eerste aanspreekpersoon voor de minister of staatssecretaris. Alhoewel daar nog wel altijd een persoonlijke politiek adviseur tussen zit. Maar op ambtelijk niveau is de SG de baas. Dan is een ministerie ingedeeld in allerlei afdelingen. Dat zijn de directoraten-generaal. En daar zijn de DG's de baas van. En elke topfunctie heeft ook een plaatsvervanger. Dus je hebt PSG, de plaatsvervangend secretaris-generaal, en de plaatsvervangend directeur-generaal.
Dus je hebt altijd één SG, meerdere DG's.
Juist.
Ja. Ja. En er is één TG.
Ja, de TG is de thesaurier-generaal. Dat is een oude functie op financiën. Die is de baas. Die is niet, ja, die is eigenlijk de bewaarder van de schatkist van oudsher. Er wordt altijd gezegd dat hij eigenlijk de echte baas is op financiën inhoudelijk. Hij is niet verantwoordelijk voor het begrotingsbeleid, maar hij is verantwoordelijk voor internationale zaken, financiële markten, de euro. Het is een hele voorname functie op dat departement en die naam die heeft hij mogen houden.
En staat een TG boven een SG?
In de hiërarchie is de SG altijd de baas, maar ze verdienen evenveel.
En nog één ding, je zei net de SG is de baas over alle ambtenaren op een departement. Ja. Is dat niet de minister dus?
Nou, politiek gezien is natuurlijk de minister de baas.
Ja.
Altijd, dus als er fouten worden gemaakt is hij politiek verantwoordelijk. Maar in de arbeidsrechtelijke verhouding is de SG de baas.
Ja.
Ik moet één ding nog toevoegen. Die mensen van de topmanagementgroep, die 90 mensen, die zijn in dienst van Binnenlandse Zaken. Die worden ook benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. Althans op voorspraak van de minister van Binnenlandse Zaken door de ministerraad benoemd. Maar hun loonstrookje zeg maar komt van BZK, van Binnenlandse Zaken. En alle andere ambtenaren zijn in dienst van hun eigen departement.
En die 90 mensen uit die topmanagementgroep, hè, zitten die ook bij uitvoeringsorganisaties van de overheid?
Hangt een beetje vanaf. Er zijn allerlei verschillende uitvoeringsorganisaties. Sommige vallen direct onder ministeries. Zoals de Belastingdienst is een dienst van het ministerie van Financiën. Dan vallen ze er wel onder. Maar als je een zelfstandig bestuursorgaan bent, zoals UWV dat is en zoals de Sociale Verzekeringsbank, dan val je er weer niet onder.
Maar er is wel zo dat het is wel zo dat de ABD, dus dat bureau ABD, die doen wel het personeelsbeleid voor dat soort uitvoeringsorganisaties. Ja. En zij benoemen ook vaak de bestuursleden en directeuren van dat soort instellingen.
En even om het werk van deze mensen concreet te maken, die SG's, die DG's. Als je bij een debat zit in de Tweede Kamer, en je zit op de publieke tribune.
Ja.
En wij zitten natuurlijk altijd op de eerste rij. Dan zie je vak K aan je rechterzijde. Ja. En dan zie je aan de linkerkant, precies er tegenover,
de ambtenarenbankjes.
De ambtenarenbankjes. Ja. Ja. Dat is de plek waar die mensen zitten.
Ja, daar zitten altijd de hoofdwoordvoerder zeg maar, van de minister die aan het debatteren is. De politiek assistent. En dan zie je één of twee of drie, naarmate het spannender wordt, zie je een aantal topambtenaren zitten. Ja. Om hem of haar, de minister, in te fluisteren. Je ziet de bode ook vaak heen en weer lopen met briefjes. De eerste beantwoording komt uit die rij. Maar voor de rest zitten er nog kamers in dit gebouw van het Binnenhof.
En op waar, ministeries ook.
Op ministeries ook, waar ambtenaren meeluisteren en de antwoorden uitschrijven. Maar de top van de ambtelijk apparaat zit altijd wel in dat ambtenarenbankje in de kamer. En ik heb wel eens een paar keer gehad dat je weet of een debat spannend wordt als er opeens heel veel topambtenaren ook op de gangen rondlopen daar. Het was een keer een spannend debat een paar jaar geleden tussen toen nog staatssecretaris Wiebes van Financiën in de Tweede Kamer. Dat was een onschuldig debat, maar in de loop van de avond kwamen er allemaal hoge ambtenaren op de gang gestormd. En toen bleek s'avonds laat dat hij knallende ruzie kreeg met de oppositie. Ik weet niet eens meer waar het over ging, maar het was een informatie dingetje. Omtzigt was erbij betrokken als toen nog lid van de oppositie.
Dat was altijd een informatie dingetje.
Maar je zag ambtenaren om 10 uur 's avonds opeens naar de patatbaan.
Oké, dit is grappig. Dus het is een aanwijzing. Hoe meer SG's en DG's er rondlopen, hoe spannender het wordt.
We konden ook voorspellen dat Menno Snel aftrad in oktober, omdat er allerlei ambtenaren rondliepen daar die niets met hem te maken hebben eigenlijk.
Want de SG is er denk ik bijna nooit, want die heeft geen inhoudelijke, die doet niet de dossiers.
Die was er toen niet bij, nee.
Dus ik denk, ik heb wel eens wat SG's wel eens kwamen als het echt helemaal mis terecht gaan, maar in wezen heb je daar voor zo'n debat niks op, want je kent het onderwerp niet goed genoeg.
Ik moet die gezichten uit mijn hoofd gaan leren dus.
Nou ja, de thesaurier-generaal was aanwezig toen Menno Snel moest debatteren op, 18 december. Ja. En ik dacht, omdat hij er is, gaat Menno Snel aftreden, want anders ben je er niet.
Ja. Oké, even naar die ABD-topmanagementgroep. Wat zijn dat voor mensen? Wie zit er allemaal in?
Nou ja, het zijn denk 40% vrouwen, 60% mannen.
Die verhouding die is precies zo, ja. 40-60.
Dat is het eerste waar je over begint.
Maar als je kijkt naar de ABD is best transparant. Er is een site met heel veel informatie over al die mensen die daar werken. Zeker die topmanagers. En dan is er een overzicht van al die functionarissen met een foto en een kort cv. En hun benoemingen worden beschreven. Maar je eerste indruk is mannen van middelbare leeftijd. Met
witte
een bril,
mannen,
witte mannen, middelbare leeftijd, bril, lichtkalend. Ja. Ik heb mijn bril even afgedaan.
Ja, ik zie het.
Het zijn, laten we zeggen, het zijn zeer betrokken mensen. Mensen die voor de overheid gaan werken. Dat zijn geen domme mensen. Die zijn hoogopgeleid. Hebben hart voor de zaak. Hart voor de publieke zaak. Die hebben ook misschien kunnen gaan werken in het bedrijfsleven. Waar ze in het algemeen meer kunnen verdienen op dit niveau. Van verantwoordelijkheid en van takenpakket. Dus die hebben in zekere zin een grote opofferingsgezindheid. Dat ze hiervoor willen werken voor een relatief lager salaris dan in het bedrijfsleven.
Hoe oud zijn deze mensen ongeveer? Ik bedoel,
gemiddelde leeftijd is 56 ongeveer. 56.
Moet wel een paar jaar werken om zo hoog te komen natuurlijk.
De jongste ambtenaar uit die topgroep is 43 en de oudste is 68. Die is richting pensioen nu.
Oké, je noemde net al eventjes de salarisschalen. Zijn dit nou ook mensen die elke dag rondgereden worden in een auto met chauffeur?
Vanaf DG, directeur-generaal, heb je recht op een auto met chauffeur.
Als je wil, mag het.
Als je wil, mag het. Er zijn ook gedeelde auto's met chauffeur. Dus dat je met z'n allen één dienstauto moet delen. Maar je ziet wel eens, ze hebben recht op een auto met chauffeur, net als de minister.
Klinkt als uitstekende arbeidsvoorwaarden. Vorige week stond op de voorpagina van NRC Weekend een vacature voor een, je noemde ze net al eventjes, DG Belasting en een DG Toeslagen. Stel je hebt ambitie. Ik zeg niet ik, maar ja. Stel je hebt ambitie. Wat gebeurt er dan? Hoe werkt zo'n sollicitatieprocedure?
Nou, het is een open, dat is belangrijk om te melden. Het is een openbare vacature. Hij is inderdaad niet voor niets geadverteerd. Dus iedereen kan zich melden en moet een briefje schrijven naar het bureau Algemene Bestuursdienst en kan cv indienen. En dan vindt er een vrij ingewikkelde selectie plaats waar de secretaris-generaal van Financiën bij betrokken is en het hoofd van de ABD. Het lijkt mij slim als je die mensen kent. Dat lijkt me handig dat ze weten. Jij komt een aanmerking voor die functie en je kent elkaar. Het is ook best handig als je de bewindspersoon zou kennen. Er zijn nu twee nieuwe bewindspersonen op financiën die over de Belastingdienst gaan. Dat kan helpen, denk ik. Want die bewindspersonen hebben altijd een zegje over wie komt te solliciteren. Wie wordt er als kandidaat naar voren geschoven en wie wordt het uiteindelijk. Je hebt allemaal gradaties, maar uiteindelijk de bewindspersoon die zou altijd een soort veto kunnen uitspreken. Niet eens informeel. Dat kan hij gewoon doen. Er komt een grote lijst met kandidaten. Er komt er een kleinere lijst. En de lijst van 3-4 namen. Daarvan kan de minister zeggen of de staatssecretaris, die wil ik er niet op en die wil ik er wel op. Of hij kan nog eens een keer vragen aan de SG, kijk nog eens verder in het land. Of er niet betere kandidaten zijn te vinden. Dat gebeurt. En uiteindelijk wordt er één iemand voorgedragen. En die heeft dan een zogeheten klikgesprek met de minister of de staatssecretaris om te kijken of het wel klikt.
Daar zal totaal geen druk achter zitten om gewoon een beetje normaal
te kunnen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar het is ook niet zo, het is ook niet zo heel raar, want je moet samenwerken. En als je elkaar niet mag, of je hebt in het verleden ruzie gehad, dan heeft dat niet zoveel zin. En vervolgens wordt die voordracht officieel gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en moet de ministerraad daar nog over beslissen. Dat zijn dan vaak hamerstukken aan het eind van de rit. Maar die selectie die is best streng. Je hebt eindeloos veel gesprekken. En als je nieuw bent in die TMG-groep, dan moet je ook allerlei psychologische onderzoeken, word je gescreend. Je krijgt assessments, een soort beoordelingsonderzoeken.
Want even voor duidelijkheid, want dat snap ik dus niet helemaal. Je hebt die twee vacatures. We weten, degene die daar terechtkomen, die komen dus in die ABD topmanagementgroep terecht. Betekent niet dat er per se uit die ABD topmanagementgroep wordt gerecruiteerd voor zo'n.
Niet per se.
Dus je mag er wel op solliciteren. Ja. Ze hebben wel moeite met mensen van buiten op dat niveau, mensen van buiten naar binnen halen. Misschien ook door imago, maar ook als je op dat niveau werkt, wat Filip net zei, heb je vaak in het bedrijfsleven al veel hogere salarissen. Het is ook een complexe plek vaak, zeker nu bij de Belastingdienst. Dus ze proberen volgens mij heel naastig. Om mensen van buiten naar binnen te halen. Niet alleen is het eerste beeld dat het witte mannen van middelbare leeftijd zijn. Je ziet ook vrij veel overlap in achtergrond, opleiding. De mensen die wij spraken, daar blijkt ook wel uit. Er is een gemeenschappelijke cultuur die ook niet zo gezond is. Dus de ABD ziet dat ook en probeert echt mensen van buiten naar binnen te halen. Maar het is lastig.
Ja, heel lastig. Wij hebben in ons overzichtje van die 90 mensen hebben we één iemand gevonden die echt uit het bedrijfsleven kwam. En die is in 2017 benoemd. En dat is dus echt heel weinig. Er hebben wel mensen, bedrijfsleven gewerkt, tijdelijk. Iemand bij McKinsey, iemand bij een verzekeringsmaatschappij. Maar er is in dat overzicht wat wij hebben onderzocht, was er maar één iemand die echt uit het bedrijfsleven kwam.
Hey, en hoe zit het nou andersom? Stel dat er, kijk, dit zijn natuurlijk twee functies bij de Belastingdienst waar een groot afbreukrisico bij komt kijken. Stel het lukt niet om iemand voor te vinden. Kunnen ze dan ook tegen die ABD-topgroep zeggen, ja jongens, iemand van jullie zal het moeten doen?
Dat lijkt me wel, want dat is een functie die moet worden ingevuld. Je kunt niemand dwingen met een pistool op de borst, maar je kunt een beroep op iemand doen. En je kunt ook zeggen, van als je dit nu even 4 jaar doet en probeert dit klus te klaren, dan kun je daarna misschien nog iets.
Want er zitten mensen in die pool die eventjes niks hebben.
Dat klopt. En die functies worden nu ook tijdelijk ingevuld door die consultants van Topconsult. Die kunnen dat ook nog een tijdje blijven doen natuurlijk.
Ja. Eventjes naar hoe de ABD ooit begon. Want om die situatie nu te begrijpen is het wel goed om eventjes terug de tijd in te gaan naar 1995. Ja. Toen werd de ABD ingevoerd, Dirk. Ja. Waarom? Was er toen een concrete behoefte of aanleiding om dat te willen?
Er waren een aantal redenen waarom dit idee bedacht is. Een van de redenen was dat voor die tijd het algemene beeld was, je komt binnen vers van de universiteit, van de hogeschool, van weet ik veel waar, als lage ambtenaar op een ministerie. En in de loop der 40 jaar klim je langzaam omhoog. En als je dan rond de 60 bent, dan tikt je, als je mazzel hebt, secretaris-generaal aan of directeur-generaal of directeur. Doet er niet toe. Maar je bent helemaal in dat ministerie opgegroeid. En dat ministerie is ook je leven. Mm-hmm. Je snapt de taal. Maar wat je vooral niet snapt, is alles wat daar buiten is. Want je bent nooit buiten geweest. Een van de ideeën van die algemene bestuursdienst was om mensen tussen ministeries te laten roleren. Omdat natuurlijk de overheid voor burgers niet het ministerie van Landbouw is of het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als je boer bent, heb je misschien met beide beleiden te maken. Dus het idee was, ja, we moeten meer samenwerken, ook tussen de ministeries. Een ander belangrijk punt was dat politici zich soms behoorlijk geïntimideerd voelden door de ambtenaren die al heel lang zaten. Want die wisten gewoon veel meer. En die kenden hun eigen ministerie veel beter. Maar ook het maatschappelijk veld. Hè, dus de lobbyorganisaties. Dat soort mensen.
Dus een bewindspersoon wordt een soort van voorbijganger.
Een passant. Er is een anekdote. Of die klopt, weten we niet. Maar hij wordt vaak aangehaald van een DG Cultuur volgens mij. Een directeur-generaal Cultuur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die had zijn klikgesprek met toenmalig secretaris Rick van der Ploeg van de PvdA. Rick van der Ploeg schijnt hem gevraagd te hebben, joh, hoe lang zit je hier nog? Want hij zat er toen al, ik zeg het aan mijn hoofd nu, 18 jaar. En toen zei de directeur-generaal tegen hem, langer dan jij. Dat is altijd een goed voorbeeld voor die verhoudingen.
Dus er was angst voor kokervisie,
verkokeringen.
Verkokeringen, inderdaad. Ja. En het werden een soort koninkrijkjes van.
Het werden koninkrijkjes. En je moet, kijk, als je al, stel je voor, als je al 15 jaar ergens secretaris-generaal bent, dus de hoogste ambtenaar. Al die ambtenaren onder jou, die hebben zich helemaal gezet naar jou toe. Jij bent de echte baas. En als je dus verandering wil, dat is gewoon ontzettend moeilijk.
Eigenlijk hadden die SG's meer macht intern en ook wel extern richting beleid dan de bewindspersoon die toevallig even daar zat omdat hij verkozen net zat.
Ja.
Door een coalitie die verkozen was.
Dus kwam die ABD en daar is een soort van regel bij bedacht. Ja. En daar komen drie cijfers bij kijken. 3, 5, 7.
Ja. Het idee is in theorie dat het je hangt een beetje vanaf hoeveel je al weet, maar het kost je ongeveer 3 jaar om echt vol op stoom te komen. Hè. Dus de eerste 3 jaar ben je nog aan het leren, je bent je aan het ontwikkelen. Idealiter zit je ergens minimaal 5 jaar, want dan kan je na die 3 jaar ook nog 2 jaar echt scoren. Hè. Dus echt goed werk voor je minister of je staatssecretaris doen. Als het echt heel lekker gaat en iedereen is blij, dan blijf je nog 2 jaar plakken, tot 7 jaar. En dan zou je op zoek moeten gaan naar iets anders.
Moeten.
Ja, nou ja,
voor die topgroep geldt maximaal 7 jaar.
Maar dat is veranderd. Want dat 7 jaar was eerst zeg maar een soort streven. Een inspanningsverplichting. Ja. Maar mensen die wij spraken zeiden, Rutte heeft er op een gegeven moment een harde regel van gemaakt. Als je 7 jaar, je krijgt gewoon een dienstverband voor 7 jaar. En als het dienstverband afgelopen is, ben je gewoon weg daar. Of je nou goed of slecht functioneert, je moet gewoon weg. Je komt dan vaak terecht bij het uitstroomklasje, de ABD Topconsult of op een andere plek.
Je wordt buitengewoon adviseur in dienst van Binnenlandse Zaken en dan krijg je klusjes ook.
Dan
krijg je 2 jaar de tijd.
Ja, dat is een afvloeiingsperiode van 2 jaar maximaal. Dus, en dan sta je op straat.
Dus eigenlijk
als je
is
niet iets
negen
anders
jaar.
Vindt.
Dus eigenlijk is het 9 jaar.
Nou ja, maar die functie mag je maar 7 jaar invullen.
Ja.
Dan heb je nog 2 jaar een soort, je moet klusjes doen. Hè? Bijvoorbeeld als interim directeur-generaal of een rapport schrijven. Maar in die 2 jaar moet je iets anders vinden, anders ben je weg.
Ja. En jullie onderzochten de roulatie binnen die ABD?
Ja, vooral van die topgroep.
Precies.
Daar geldt die verplichting van 7 jaar. Die de andere, de gewone ABD'ers, zeg maar, de gewone managers, daar wordt het wel van verwacht. Maar is het niet verplicht dat je na 7 jaar weg bent?
Hoe vaak werd er gerouleerd binnen die topgroep?
Wat je ziet aan de huidige lichting van die topmanagers, die 89 topambtenaren, is dat de helft van op dit moment 2 jaar of korter op zijn functie zit. Dus die is nog relatief onervaren op die plek. Als je kijkt naar de functies die ze daarvoor hadden, de plekken waar ze daarvoor zaten, zie je dat eigenlijk bij de afgelopen 3 functies nog geen derde van die groep de 5 jaar haalde. Dus het ideaal zou je kunnen zeggen. En we zien ook dat rond een derde überhaupt de 3 jaar niet haalt. Dus dat is niet de bedoeling.
Hoe komt dat?
Er zijn allerlei verklaringen die we hoorden. Die 7 jaar, die harde 7 jaar, is een belangrijke. Stel je voor, je zit ergens 4, 5 jaar. Het gaat lekker, maar je weet ook, zoveel vacatures op mijn niveau komen er niet voorbij. Je weet ook, als ik over 2 jaar niet iets nieuws heb gevonden, ben ik de Sjaak.
Oh, ja.
Dus je gaat niet wachten tot 6 jaar, hoe lekker het ook gaat. Nou, dat is één ding. Het andere is, er wordt heel erg getrokken. Je ziet ook, dat hebben we niet echt tot de bodem uitzocht, maar anekdotisch zie je wel dat de Algemene Bestuursdienst heeft het voornemen om bij elke vacature minstens een vrouw in de kandidaten te stoppen die ze presenteren. Je ziet dat vrouwen, sommige wel, veel sneller van functie verwisselen. Want er wordt meer aan getrokken. En je ziet ook, en dat zijn meer de politieke redenen, snel wisselen is ook veiliger. Als je ergens lang zit, kan je ook dingen verkeerd doen. Je kan beleid bedenken wat helemaal niet werkt. Je kan iets stoms hebben gedaan waardoor de minister in de problemen komt.
Maar het lijkt me tegelijkertijd wel problematisch. Want er is dus wel een max aantal jaar vastgesteld, maar dus niet een minimum aantal jaar dat je ergens moet zitten.
Jawel, in principe is het idee dat je 3 jaar het volhoudt.
Maar dat is niet zo vaststaand als die 7 jaar.
Solliciteren staat vrij. En je wordt wel eens gevraagd. Dick Schoof die was hoe lang hoofd van de AIVD? Een jaar. En is nu secretaris-generaal justitie geworden.
Probleemdepartement waar ze iemand nodig hadden. Ja.
Hij schijnt de enige sollicitant.
Grote staat van dienst.
Ja. Nou ja, je krijgt een soort van brain drain, zou je zeggen, als het gaat om dossierkennis. En dat werd ook duidelijk bij het rapport van Borslap en Jouwstra. 2 grootheden, zou je wel kunnen zeggen.
Over de Belastingdienst.
Die bogen zich allebei bij de Belastingdienst. Even luisteren. Conclusie van dat rapport. 3 daarvan, die hoor je in het NOS Journaal van 27 januari 2017.
En het rapport van de onderzoekers is hard. Dit staat erin dat de top van de Belastingdienst te weinig weet van belastingen. Communicatie en besluitvorming is niet professioneel. Ze hebben te weinig goede mensen en middelen in huis. En door dit alles loopt het innen van belastingen gevaar.
Moet je bij zoiets dus meteen denken, oh ja, dat komt dus omdat die topmanagementlagen weg zijn of snel weggaan.
Ja, en er waren daar ook specifieke problemen. Dit gaat over 2015 en de jaren daarvoor. Een aantal topambtenaren functioneerden niet goed en werden weggestuurd. Maar het probleem ambtenaren geen kennis hebben van het terrein waar ze topambtenaar zijn, hebben heel veel van mensen gehoord. En we hoorden ook we spraken met een bewindspersoon die zei, ik trof een SG en die vond het helemaal niet nodig om de specifieke kennis te hebben, vakinhoudelijk. Want die zei, ik moet als moderne manager die informatie alleen maar kunnen bundelen en analyseren en dan doorgeven aan de Tweede Kamer of aan de bewindspersoon. Dus er is ook een verschil van opvatting in hoeverre heb je vakinhoudelijke kennis nodig. Maar het feit is, de laatste decennium, laat het even ophouden, is er heel veel inhoudelijke kennis bij ingewikkelde departementen en uitvoeringsdiensten weggecijpeld op deze manier door het relatiesysteem.
Eigenlijk, als ik dit zo hoor, zou je dus kunnen spreken van een baantjescarousel.
Ja, zo wordt er in de Tweede Kamer en in kranten over gepraat en geschreven. Het heeft er ook wel wat van weg. Hè. Dus je, als je er eenmaal in zit, blijf je er vaak lang in zitten. Al was het maar omdat je de wereld goed kent. En er niet zoveel animo is van buiten die wereld om erin te stromen. En je moet er eenmaal maximaal elke 7 jaar, maar in de praktijk dus veel vaker, moet je schuiven. Dus er wordt veel geschoven tussen die functies.
Maar er gaan ook wel mensen weg. Er gaan mensen met pensioen, er gaan mensen naar een andere sector buiten de overheid werken. Gewoon nieuwe mensen binnen.
Maar heerst er niet een enorme ons kent ons sfeer ook?
Ja, men kent elkaar heel goed. En dat heeft, dan kun je zeggen, ja, dat is heel vervelend. Maar ja, dat heb je bij in het bedrijfsleven ook misschien wel. Ik sprak een ambtenaar 2 weken terug, een hoge ambtenaar, nu een secretaris-generaal. Die zei, het heeft ook een voordeel als je elkaar kent. Want we vertrouwen elkaar, we kennen elkaar en we hoeven elkaar geen kunstjes te flikken. Want je komt elkaar altijd weer tegen.
Ja, soms letterlijk. Want je kan zomaar de baan op een gegeven moment krijgen van degene die je wil naaien.
Ja, precies. Dus je moet een beetje rekening met elkaar houden.
Ja. Oké. We hoorden aan het begin Jette Heerma hun onvrede uitspreken over die ABD. Dat gevoel is breder gedeeld in de Kamer. Tijdens het debat over de belastingen kwam er zelfs een motie van de VVD. Kamerlid Helma Lodders, om onderzoek te laten doen naar die dienst.
En voorzitter, ik heb in mijn inbreng een aantal woorden gewijd aan de Algemene Bestuursdienst. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een Algemene Bestuursdienst bestaat, de ABD, waar topambtenaren roleren door de Rijksoverheid heen. Overwegende dat hieruit de prikkel kan ontstaan om slecht functionerende ambtenaren weg te promoveren, tussen aanhalingstekens, naar andere delen van de overheid, verzoekt de regering het functioneren van de Algemene Bestuursdienst te onderzoeken en daarbij specifiek te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat slecht functionerende ambtenaren weggepromoveerd worden.
Ja, dit was bij het debat over de Belastingdienst in begin december. Het was een beetje buiten de orde van de Belastingdienst zelf, maar die toestand daar was wel een aanleiding voor de kritische blik van de Kamer op die topambtenaren. Het speelde ook bij justitie in de zomer met de val van Harbers. Hij was verkeerd ingelicht over cijfers. Over criminaliteit bij asielzoekerscentra. Het interessante is dat dit een motie is door 3 coalitiepartijen. Dus die motie is ook aangenomen. pas in januari. Hij is overigens wel genuanceerd, want het werkwoord wegpromoveren is geschrapt.
Wat tussen aanhalingstekens?
Nee, het werd gezegd van, gevraagd te onderzoeken hoe ambtenaren naar een andere functie worden overgeplaatst of zoiets.
Neutraler. Ja.
En toen gingen andere mensen daar ook voor stemmen.
Dus het beeld is aangenomen?
En het beeld van de Kamer, ook bij de Belastingdienst, is dat ambtenaren die slecht functioneren altijd weer landen op dat plateau van die ABD.
En er dus mee wegkomen.
En dan weggepromoveerd. En het is waar en niet waar. Er zijn een paar voorbeelden van ambtenaren die bij de toeslagen hebben gewerkt en die dat hele hardvochtige fraudebeleid hebben aangewakkerd al jaren geleden. En ouders zijn grote problemen gebracht. Dat bleek allemaal onterecht te zijn geweest. Er werden mensen financieel totaal uitgekleed. Die verantwoordelijke ambtenaren die zijn nu niet meer tot de orde te roepen, want die hebben een andere plek gekregen binnen de Belastingdienst. En heel veel ouders die spreken deze mensen aan en hun advocaten hebben zelfs aanklachten ingediend. De Tweede Kamerleden die dit nu zeggen, die zeggen dat waren de voorbeelden van het wegpromoveren, mensen die fout hebben gemaakt. En terwijl klokkenluiders bij de Belastingdienst, die de problemen aan de kaak hebben gesteld, die worden gestraft. Die verliezen hun werk of die worden...
Maar klopt dat beeld?
Nou, het is een beetje over. Het is een metafoor. Het staat voor iets, zeggen ze. Er zijn een paar voorbeelden van mensen die bij toeslagen hebben gewerkt, die gewoon een andere functie hebben gekregen. Eigenlijk gewoon volgens het doordraadsysteem van de ABD. En de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst is natuurlijk in januari gewoon weggestuurd. Die zal niet meer terugkomen bij de Belastingdienst of bij Financiën.
Maar wel bij, weet ik veel, sociale zaken?
Nou nee, er wordt nu gezegd, hij wordt nu bijzonder adviseur. Die zal niet terugkomen in de ABD. Ik denk dat die man door minister Hoekstra echt is weggestuurd.
Maar je moet ook niet vergeten, er wordt altijd de vergelijking gemaakt met het bedrijfsleven. Daar worden mensen gewoon de laan gestuurd. Maar dat gaat altijd met een enorme zak geld. En mensen zeggen ook tegen ons van ja, weet je, stel je voor de minister stuurt iemand de laan uit, zo'n ambtenaar. En schuld is moeilijk aan te wijzen, want die ambtenaar doet niks zelf. Dat gaat niet, en het is ook vaak niet vastgesteld, dus het is niet op papier. Maar als die minister naar de Kamer gaat zeggen, joh, ik wil die topambtenaar ontstaan, ik wil graag 2 ton op mijn begroting daarvoor gebruiken, weet ik noem maar wat, zegt de Kamer echt geen ja. Nee. Dus je hebt helemaal die mogelijkheid om mensen zomaar eruit te gooien, is er eigenlijk de facto niet.
Ambtenaren zijn op zich goed beschermd, arbeidsrechtelijk gezien. En inderdaad, de Tweede Kamer is ook allergisch voor het woord gouden handdruk. Mm. Ja. Dus het is helemaal niet zo gek dat die mensen dan nog wel een andere baan binnen de overheid vinden.
Dit zijn geen mensen die zeg maar de strafwet hebben overtreden of zo. Hè? Of
dat wordt ook gesuggereerd wel door...
Dat zou kunnen, maar we hebben natuurlijk het falen van een ambtenaar, dat is een arbeidsrechtelijk gegeven. Dus je moet ook aantonen als werkgever. Je moet een dossier opbouwen. Ik kan me niet voorstellen dat het met topambtenaar.
Ja, en de baas die weg is gestuurd bij de Belastingdienst, die was daarvoor baas bij het vastgoedbedrijf van de overheid. En dat heeft hij goed gedaan. Dus als je ergens faalt, dan kun je misschien in een andere functie in de overheid misschien nog wel goed functioneren.
Deze nuance klinkt niet altijd even in de Kamer. En ik heb het gevoel dat er ook iets nieuws bij is gekomen. Namelijk dat ambtenaren bij naam worden genoemd door Kamerleden die hun onvrede uiten.
Ja, dat is not done, want ambtenaren kunnen zich niet publiekelijk verdedigen. Je hoort niet te praten met ambtenaren, nee, wij niet, maar wij doen het stiekem wel. De Tweede Kamer, de controleurs van de regering, die moeten met de bewindspersoon praten, met de politiek verantwoordelijke. En je ziet bij affaires zoals deze, of bij justitie eerder, dan gaan ze toch zoeken naar schuldigen in het ambtelijk apparaat. En daar zijn ministers allergisch voor.
Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Renske Leijten over de ambtenaren begon in de toeslagenaffaire. Hè? Mark Rutte werd er toen heel boos over.
Maar het geeft geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt om een stelletje draaiende topambtenaren.
Gaat ze weer, ja.
Ja.
Een stelletje draaiende topambtenaren. Dit is toch een uitspraak die als een serieus Kamerlid niet kan doen, Renske. Dit is toch, mevrouw Leijten, het is gewoon niet reëel. Zo kun je toch niet over onze ambtelijke top praten.
Nou, mevrouw Renske.
Sorry. Mevrouw Renske. Ja. Echt, dat kan echt niet. Ik maak er echt bezwaar tegen.
Dat slot op dit punt.
En als er dingen niet goed gaan, moet je mij erop aanspreken. En dan mag je verwachten dat ik ingrijp. Maar dan zullen we dat wel of niet doen. We zijn het er wel of niet mee eens. En dan gaan we dan waarschijnlijk niet eens over rapporteren aan u. Dan ziet u vervolgens hoe die organisatie verder gaat. Dat is het principe. In de kern heeft u te maken met het kabinet. En als er dingen in organisaties niet goed gaan, dan moeten we die bespreken. En als u dingen blootlegt, dan moeten we daar opvolging aan geven.
Het gaat ook wel eens mis. We hebben ook voormalig minister van Justitie Van der Steur gehad. Die in de Bonnetjesaffaire, hij was de tweede minister die daarmee te maken had. Hij volgde Opstelt op. Maar in een van zijn eerste debatten met de Kamer, toen gaf hij letterlijk zelf de schuld aan ambtenaren van de ICT-afdeling.
Het enige wat bleek was, zeg ik in de richting van de heer Klaver, dat de informatie die Nieuwsuur aanleverde, niet nodig was geweest om het bonnetje te vinden. Dat had een jaar eerder al gekund als ze op de juiste mensen op de ICT hadden gehad. En daar zat natuurlijk ook de fout die gemaakt is.
Dat was natuurlijk ook een onvergeeflijke blunder, want daarmee doorbrak hij die wet van je moet ambtenaren moeten zich niet in de Tweede Kamer vogelvrij voelen. En ik denk ook dat het niet goed was voor zijn gezag op het ministerie.
Wat je ook niet moet vergeten, natuurlijk, ambtenaren over het algemeen in de gesprekken die wij hadden, zo werd het beschreven, die zijn niet met een eigen toko bezig of zo. Die zijn niet ze kunnen toch niks zelf. Ze hebben altijd de Kamerbrief wordt altijd ondertekend door de minister en staatssecretaris. De mensen die wij spraken zeiden, wat ambtenaren doen, doen ze altijd omdat ze denken dat het goed is voor de minister. En er wordt ook vaak gevraagd door de minister. Dus als er is een cultuur ontstaan, en die sterker geworden, daar gaat dat verhaal ook over, waarin onwelgevallige geluiden, dus er zijn problemen met je beleid, we hebben enorme fouten bij de Belastingdienst gemaakt, we hebben burgers per ongeluk geld afgepakt. Onder veel ambtenaren is er een soort ongesproken begrip ontstaan dat soort geluiden niet zo gewend zijn. Want politici vinden het lastig als ze in de problemen komen. Ze zijn meer dan vroeger helemaal niet meer zeker van meerderheden in de Kamer. Van dat hun fracties verkozen worden. Dus er is een mooie anekdote van een politicus die me ooit vertelde waarom politici altijd direct zeggen, nee, het klopt niet wat er in de krant staat. Die zei, luister, wij zijn, er wordt altijd direct ontkend. Kan niet waar zijn, wij herkennen ons niet in het beeld. De krant heeft er een potje van gemaakt. Deze politicus zei tegen mij, wij zijn een soort herten in een bos. Als wij geluid horen, denken we, oh shit, we gaan dood. Dus we rennen weg. Je kijkt niet of het klopt of waar het geluid vandaan komt. Je bent zo bang dat je direct wegschiet. En ja, dat is wat de politicus, die schiet weg. Die zegt, nee, het klopt niet, ik herken me niet.
Maar dat is dus de kant van de politicus. Jullie beschrijven in jullie verhaal, hè, want jullie spraken dus 20 mensen die er of zelf waren of nog zijn of eromheen hangen. Om maar even zo te omschrijven. Je hebt de kant van de politicus die dus meteen weg wil duiken. En je hebt de kant van die ambtenaren die...
Die moeten hem daarbij helpen.
Die moeten helpen, inderdaad. Ja.
Dus hoe help je? Er zijn verschillende scholen. De ouderwetse traditionele school zegt, het helpt je bewindspersoon juist als je hem vertelt waar die kwetsbaar is. Dus waar de problemen zijn. Want dan kan hij het oplossen. Maar het is ook vaak duidelijk dat het beter zit als sommige dingen gewoon niet naar boven komen. Dus wij spraken ambtenaren die zeggen, ja, ik ben regelmatig gevraagd, joh, kan je die mail nou beter niet sturen? Kom even langs op mijn kamer, want dan praten we erover. Als je ergens over praat, is er vaak geen gespreksverslag. Dus het kan niet uitkomen dat je iets wist. Want als je iets niet weet, heb je ook geen schuld of verantwoordelijkheid. Dus daarom, politici reageert altijd geschokt. Geschokt! Als er iets misgaat op hun departement of in de uitvoering. Wij spraken ambtenaren, het is toch schandalig dat je geschokt bent? Ja, dat moeten weten. Het geschokt zijn
of je
is...
wist het al lang, maar het ligt niet vast dat je het weet.
Maar het is niet beter als je het niet weet. Nee. Als je het niet weet, betekent dat je gewoon niet je werk doet. Je moet toch weten dat er bij de Belastingdienst toeslagen tientallen gezinnen zijn die... En dat was natuurlijk ook gewoon bekend.
Maar dit is iets fundamenteels, want in Kamerdebatten gaat het vaak over de vraag, wat wist de minister?
Precies,
kijk naar het Hawitja-debat van een tijdje terug. Wie wist wat wanneer? Ja. Dat wel of niet weten, jij noemt net al Dirk, dus elkaar spreken in plaats van dat je het gaat mailen. Ja. Tegenwoordig zijn appjes ook wopbaar. Dus wij kunnen, of burgers kunnen ook een beroep doen op de wet op
bestuur. We worden van een nieuwe verdwijntruc, zoals we dat hebben beschreven, de gele plakkertjes, de post-its. Heel veel notities, die gaan dan richting minister en gaan dan weer terug. Daar worden dan kritische kanttekeningen bij gezet. Vragen, commentaren of niet doen, dat soort opmerkingen. Die komen steeds minder in de kantlijn terecht. En die zowel ambtenaren als ook bewindspersonen, die zeggen, wij doen het op een geel plakkertje. Want dat kun je makkelijk erop plakken. Maar vooral, je kunt het ook makkelijk weer eraf halen en laat geen sporen na.
En je ziet bijvoorbeeld ook, hè, je wil ook liever niet dat iets een probleem is. Dus je bedenkt prachtig, je hebt een prachtig idee bedacht. Het is in het regeerakkoord terechtgekomen. Je gaat de wereld veranderen. En dan zegt iemand, ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dat
iemand
is
dan een topambtenaar.
Die het weer heeft gehoord bijvoorbeeld van een uitvoeringsdienst. Een voorbeeld wat ik toevallig heb uitgezocht was bij het persoonsgebonden budget de invoering van een nieuwe manier van uitbetalen daarvan. Dat liep helemaal mis. En toen moest het worden gerepareerd. En Martin van Rijn, de staatssecretaris van het moment, had aan de Kamer beloofd, voor 15 mei 2015 in mijn hoofd, is het geregeld. En daar hadden ze een plan voor bedacht. Maar dat plan moest worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank stuurde een conceptbrief naar het ministerie. Dat kan niet. Het is onmogelijk, veel te complex, grote risico's, van dat soort termen.
Heel duidelijk.
Die conceptbrief ging 6 keer heen en weer tussen de ambtenaren van Rijn en de top van de Sociale Verzekeringsbank. En in de brief die uiteindelijk formeel en dus wopbaar naar het ministerie ging, stond dat dit plan zou slagen, maar nog wel enkele uitwerkingsslagen nodig had. En het plan is natuurlijk niet gelukt. Dus men wist dat het plan niet kon, maar dat kon niet op papier worden gezet zo. Want dan zou dat naar buiten kunnen komen. En dan kon Van Rijn niet aan de Kamer zeggen, de Sociale Verzekeringsbank heeft mij geschreven dat het wel enkele uitwerkingsslagen zijn, maar dat het kan. Dat moest hij kunnen zeggen, want hij moest uit de problemen blijven.
En er speelt er nog iets bij dit, denk ik, bij zo'n voorbeeld als dit. Ideeën uit de politiek, beleid, worden met lastige coalities met moeite onderhandeld. Er komen voorstellen voor. Dat wordt over de schutting gegooid van het departement. Ambtenaren zoeken het even uit. En als er dan een ambtelijk apparaat is dat zegt het kan niet, dat is niet handig voor de politiek. Want dan kunnen ze hun politieke wensen, die zo moeilijk zijn tot stand gekomen, kunnen ze die laten gebeuren, laten uitkomen. En ambtenaren worden eigenlijk, er wordt van verwacht dat ze niet te vaak nee zeggen. Je kunt één keer nee zeggen, dan kun je wat bijschaven, twee keer nee, maar drie keer nee, we horen van veel ambtenaren, dat is niet de bedoeling. Dat is slecht voor beleid, maar ook slecht voor je carrière.
Maar ook slecht voor het beeld van ambtenaren, zou ik zeggen.
Ja, maar er zit ook een zekere logica in. Hè? Dus er wordt vaak gezegd, waarom komt het advies dat het niet in de werkelijkheid kan? Waarom komt het nou niet naar boven? Maar de werkelijkheid in ons staatsbestel, die wordt vertegenwoordigd letterlijk door de Tweede Kamer. Die zijn de buitenwereld, die zijn de volksvertegenwoordigers. Dus eigenlijk zouden alle potentiële problemen in de werkelijkheid ook via de Tweede Kamer naar de minister moeten gaan. Dus als in de werkelijkheid iets niet kon, zou de Tweede Kamer in een theorie waarin iedereen onafhankelijk uitzoekt hoe het zit, zou zo'n beleid nooit kunnen. Want dan zou, ik noem maar wat, een Kamerlid van de coalitie zou niet meestemmen omdat het nou eenmaal in het regeerakkoord stond. Die zou zeggen, nee, ik heb gesproken met vertegenwoordigers van die organisatie. Het kan helemaal niet, maar dat gebeurt niet. Dus die corrigerende factor van de werkelijkheid, dat hoort de Tweede Kamer te zijn. Die is de controleur van de regering. Mm. Maar in feite gebeurt dat natuurlijk helemaal niet. Die controle is er niet op belangrijke dossiers waar een coalitie van afhangt. Want dan is de coalitie stuk.
Ja.
Dus je kan niet van een ambtenaar misschien verwachten, zeggen ambtenaren zelf, en dat is ook wel logisch, dat zij het beter weten dan de Tweede Kamer. Zij worden geacht niet te bedenken wat wel of niet kan, maar gewoon wat datgene wat de Kamer heeft besloten, in meerderheid wat kan, dat moet maar uitgevoerd worden. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar dat is de logica van het uiteindelijk toch meegaan.
Maar Filip, wij hebben een tijdje terug een aflevering gemaakt over de belastingdiensten. Mm-hmm. Nou, toen omschreef jij het als een soort van kerstboom waar steeds meer eisen aan gehangen worden totdat hij op een gegeven moment omvalt. Je kan wel dus steeds als ambtenaar zeggen, oké, de Kamer wil dit, we gaan het regelen. Maar het is toch juist heel goed als er ook vanuit de departementen een schil om zo'n minister zit die zegt, ja oké, nu dit kan gewoon echt niet. Of dit lukt.
Maar wat Dirk al eerder zei, is met beleid kun je scoren. Met beleid, nieuw beleid. Elke regering heeft een regeerakkoord met allemaal prachtige plannen voor de komende 4 jaar. En hoe dat dan in de praktijk gaat werken, hoe dat wordt uitgevoerd, dat is dan, zijn dan zorgen voor later, voor na die 4 jaar.
Maar dat is dan een imago dingetje dus. En dat gaat niet over besturen.
Nou, dat gaat niet over verstandig besturen, maar wel over hoe gaan we deze kabinetsperiode overleven en samen mooie plannen bedenken.
Dus er zijn ambtenaren die nee zeggen. En dan zeggen ze nog een keer nee. En dan zegt meneer, ik wil het toch. Wat zou je dan doen? Ontslag nemen, toch? Dat is de enige, en dan gaat de volgende doen.
Ja, er was iemand die zei, als je 3 keer nee zegt, dat kan prima, maar dan moet je eigenlijk zelf weg als je het niet trekt. Ja. En dan is er altijd een ander die het wel weet op te lossen.
Ja, maar dat is een beetje hetzelfde argument als ik neem die tas die daar onbewaakt ligt wel mee, want anders doet een ander het wel. Dat vind ik zo raar. Ja, dat...
Het is niet dat je het niet zou moeten, maar wat in theorie ook zou kunnen, en dat gebeurt weinig en misschien minder dan vroeger, zeggen mensen die we spreken. Je kan ook een minister hebben of staatssecretaris zegt, goed punt joh, ambtenaar. Ik ga terug naar de coalitie en ik ga zeggen dat dit niet kan. Dat is natuurlijk een logische volgorde. Alleen hoe groter coalities worden, hoe meer die ideeën een politiek compromis zijn. Als je daar één dingetje uittrekt, valt het hele kaart dus in elkaar. Dus het is complexer geworden om iets te bedenken wat politieke dekking heeft en ook kan. Het andere is dat er is een toegenomen angst voor imagoschade. Dus als jij zegt dat iets niet kan, is het ook niet goed voor jou als politicus. Dus een ambtenaar kan alleen een minister corrigeren, maar die moet wel gecorrigeerd willen worden. Ja. Die kan niet zelf naar de Kamer gaan en zeggen, dan moet hij op de kieslijst gaan staan als hij dat wil.
Iemand zei tegen jullie, ja, als ik op vrijdag de deur achter me dicht trek en er is die hele week niks gebeurd. Wat was het nou?
Als we niet slecht in de media zijn, is het een topweek. Hè? Dus als er geen crisis is, is het een topweek.
Ja, dat vond ik wel
dat
heel...
Dat is het gevoel.
Ja,
en dat is ook, dat zag je bij justitie en veiligheid een tijd. Echt het ene na het andere zeer pijnlijke bericht komt naar buiten. Op een gegeven moment zijn mensen alleen maar bezig met kamervragen beantwoorden, checken wat er echt gebeurd is, proberen te bedenken waarom het niet aan de minister ligt, of dat ze het niet hadden kunnen weten. Dus je bent helemaal niet meer bezig met wat wil ik over 3 jaar bereiken.
Heel incidentgedreven. En de angst voor, moet mijn minister straks naar het vragenuurtje, hoe gaan we dat dan weer regelen en managen?
Is het een angstcultuur?
Ja, in zekere zin wel, ja. Je wil niet dat fouten naar buiten komen via de media, via WOP-procedures. uiteindelijk via de Tweede Kamer. Dat jouw minister, jouw bewindspersoon zich... zich moet verantwoorden in de Kamer over een bananenschil die misschien op het ministerie is gelegd.
En het lijkt me dan dus niet helpen dat die DG's of SG's er dus ook maar relatief kort zitten. Want het lijkt me hoe langer je er zit, hoe meer autoriteit je kan zeggen, oké, dit is gewoon niet handig, dan dat je er korter zit dan de minister. Ja,
en je weet het misschien geen eens. Als je ergens net een jaar zit, hoe weet je dan wat handig is of niet? Je hebt helemaal geen kennis om tegen te spreken. Je snapt het beleid misschien zelf nog niet goed genoeg. En de minister kan ook zeggen, joh, je zit er pas een jaar, wat weet jij? Dat kan ook nog.
Wat zeggen oud-bewindspersonen die jullie hebben gesproken hier zelf over?
Eén die we spraken, ja, van ja, weet je, natuurlijk. Je wil eigenlijk de ideale ambtenaar, die waarschuwt je voor alle bananenschillen. Dus die krijgt een enorme bak dossiers op zijn bureau. En dan ziet hij precies, wat wordt een probleem later? Dat moet ik naar de minister brengen. En wat kan ik zelf afhandelen? En dat handelt hij zelf af. Die keus is al best lastig, want je kan natuurlijk niet altijd in de toekomst kijken. Zeker als je dus nog maar weinig ervaring hebt op in die functie. Ze zei ook van ja, weet je, ik vond het ook wel prettig als niet de hele dag problemen op mijn bureau kwamen. Ik had al genoeg problemen. Dus dat is natuurlijk ook heel menselijk. Hè? Dus als je, ja, je wil niet elke dag binnenkomen bij de minister en zeggen, god, ik heb weer iets. Dat is ook logisch. Je wil ook oplossingen. Dus als het maar toeneemt en toeneemt, staat er vanzelf ook een cultuur van, nou, misschien moeten we dat maar niet melden. Want dat lossen we zelf wel op. En als je dan zo begint met het zelf oplossen en dat lukt niet, en dan ben je zelf, zit je aan de haak. Dan wordt het ook niet fijn om het te melden. Ik heb het 3 weken lang proberen op te lossen en het is me niet gelukt. Waarom heb je 3 weken gewacht? Dus nou, weet je, er is een vrij sterke dynamiek die informatie wegduwt.
Dus jullie zijn wekenlang zijn jullie hier ingedoken, ja. Hebben jullie al die mensen gesproken. Kunnen jullie op een rijtje zetten, wat is nou het belangrijkste waar jullie achter zijn gekomen?
Wat wij volgens mij willen doen is, wat zijn nou de patronen die het ambtelijk gedrag bepalen? En we hebben grofweg... een aantal, volgens mij zijn het er 4. 1 is dat je moet als ambtenaar om zelf te overleven, maar ook om een goede ambtenaar te zijn, moet je de kunst van geen gedoe beheersen. Dus dat betekent, jij zorgt ervoor dat jouw minister of staatssecretaris niet in de krant komt, behalve als hij een lintje doorknipt of iets positiefs, maar niet met problemen. Dat is 1 ding. Het tweede is dat ambtenaren steeds minder een tegenmacht of een tegenkracht zijn voor hun bewindspersonen. Door de dingen die we net noemden. Dus gebrek aan expertise op die functie. Maar ook een toenemende onwil of een onvermogen van politici om die tegenkracht te accepteren. Ze willen het niet horen. Het derde is dat de werkelijkheid voor veel topambtenaren eigenlijk niet bestaat of ertoe doet. De werkelijkheid bedoel je mee, wat gebeurt er nou buiten de ministerstorens, in de uitvoeringsdiensten, op straat. Omdat nou alles is gericht op die bewindspersoon, om die veilig te houden en om te regelen wat die wil. En de werkelijkheid loopt meestal in de weg, want die is rommelig en er kunnen dingen niet en dan zijn er mensen aan het zeuren. Dus de verbinding tussen die topambtenaar en de werkelijkheid is heel kwetsbaar, zeggen veel mensen die we spreken. En het vierde is, en dat loopt overal ook doorheen, al die druk... van die andere dingen die we spraken, zorgt ervoor dat het heel prettig is als dingen gewoon, als informatie verdwijnt. Dus wij spraken ook best wel ambtenaren die zeiden van ja, ik ben best vaak gevraagd om een mailtje niet te sturen, om een brief in te trekken. Dat voorbeeld dat we net noemden over de sociale verzekeringsbank. Dus het, mensen zijn doodsbang en daar is echt wel angst dat dingen naar buiten komen. Dus je probeert heel veel niet wobbable te maken, zoals dat heet. Dus je gaat gesprekken voeren in plaats van dingen op papier zetten. Je vraagt mensen om de brief aan te passen, om een brief in te trekken. En dat is natuurlijk ook ongezond, zeggen de mensen spreken voor het openbaar bestuur. Want ja, je weet ook niet meer wat er gebeurt als je niks opschrijft. Dat zijn de 4 hoofd.
Ja, en ik noteer nog 2 andere dingen. Is gewoon numeriek gezien, hebben we over die carousel gesproken, dat doordraaien, dat roulatiesysteem. En daarvan schrijven we, dat is op hol geslagen. Er wordt echt te vaak gerouleerd, vaker dan de bedoeling was.
Ze blijven dus korter.
Ja. En ik zou ook denken, als de minister van Binnenlandse Zaken nou op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek gaat doen naar die ABD, dan zal dat onderzoek ook uitwijzen dat de Tweede Kamer, de politiek, toch ook vaak onmogelijke dingen vraagt van dat ambtelijke apparaat. Dus eigenlijk doet de Kamer ook daarmee onderzoek naar zichzelf. Of ze niet veel te ingewikkelde compromissen, wetgeving optuigt waar het ambtelijk apparaat en zeker de uitvoerend dienst dat lang niet allemaal kan bolwerken.
De toeslagen zijn natuurlijk een goed voorbeeld. Die werden specifiek ingevoerd om mensen snel geld te geven zonder te controleren of ze wel recht hadden op dat geld. Dat ging je later doen. Ja. Iedereen zei toen al, maar ja, dan krijg je dus fraude. En dat moet je laten corrigeren. En dan moet je een enorm apparaat voor optuigen om dat allemaal goed te doen. In plaats van dat mensen zelf van tevoren moeten zeggen of ze recht hebben. Dus je vraagt iets waarvan je weet dat een aantal dingen zullen gebeuren. Dat wordt ook voor gewaarschuwd. En nu is iedereen super boos dat die dingen zijn gebeurd.
En ik zie wel hier
en we zien ook dezelfde gezichten terug soms. Ja. Of dezelfde partijen. Ik bedoel, het CDA wilde heel graag die toeslagen. Het CDA loopt nu ook voorop bij het kritiseren.
Ja, en ik zie wel een mooi parallel tussen het toeslagenstelsel, zoals Dirk nu beschrijft, en de ABD. Want dat is de Tweede Kamer zelf geweest in de jaren 90, begin jaren 90, die om de ABD heeft gevraagd. Er moest gerouleerd worden. En nu zeggen ze, er wordt te veel gerouleerd. Dus het is eigenlijk bij veel beleidsonderwerpen zie je het altijd heen en weer gaan.
En nu vraagt de Kamer dus om dat onderzoek. Hoe gaat dat verlopen? Is er al duidelijk wanneer dat komt?
Dat heeft de minister nu toegezegd. Er komt een debat over begin maart, half maart.
Hij zou nog zeggen wanneer het af zou zijn.
Ja, en dan zal hij zeggen voor de zomer, voor het eind van het jaar. Daar gaan we een tijdje niks van horen. Maar wij zullen het in de gaten blijven houden voor de krant.
En zijn ze aan het huiveren bij de ABD?
Nou, ik sprak ook met de baas van de ABD en die was heel blij met het onderzoek, want die kon daardoor ook heel veel beelden rechtzetten.
Welk beeld?
Nou ja, dat het, zoals de Kamer zegt, dat het mensen zijn met te weinig kennis en dat ze dat slecht functionerende ambtenaren zomaar ergens anders worden neergezet. Dat beeld bestrijdt hij. Wil die ook graag bestrijden in dat onderzoek.
Het is ook interessant, de mensen zeiden tegen ons, wat is nou een goed functionerende ambtenaar? Wat doet hij dan goed? Is hij goed als hij zijn minister uit de krant haalt? Of alleen maar met leuke dingen in de krant zet? Is hij goed als de Tweede Kamer blij is met de beleidsnotas die hij schrijft? Wanneer ben je goed als ambtenaar?
Nou, wat is jullie?
Ik weet het. Ik denk uiteindelijk, de ambtenaar is een dienaar van de minister. Maar wat de minister wil bepaalt is of een ambtenaar goed is. Als de minister geen problemen wil horen, dan ben je een goede ambtenaar als je hem geen problemen vertelt. Maar dan voor de buitenwereld ben je dan misschien. Dus snap je, dus in het bedrijfsleven, als je winst maakt of het aandeel gaat omhoog, hè, of je kan de kosten omlaag brengen. Het is iets eenvoudiger soms om succes te meten.
Maar het beeld dat jullie schetsen, is het meer iemand die de minister imago technisch moet dienen in plaats van inhoudelijk moet
dat
dienen?
Dat is in de balans wel echt verschoven. Dus die absolute loyaliteit aan het beschermen van de minister, boven wat je het algemeen belang zou kunnen noemen, dat de mensen die wij spraken zien dat wel verschuift. Ook omdat bewindspersonen
naar
dat
imago
vragen.
Bedoel je?
Naar imago, ja. Omdat bewindspersonen dat vragen, dat eisen.
Met die opbeurende conclusie eindigen we deze aflevering van Haagse Zaken. Dank jullie wel, Dirk Stokmans en Filip de Wit-Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er even een weekje niet. Even weg met het reces. Maar wil je ons over 2 weken meteen weer in je feed zien? Abonneer je dan op Haagse Zaken. Tot dan!